Wat ook trouwens er eentje is, heel duidelijk van fluctuerende bloedsuiker, is overgewicht.
Ja.
Als jij dus hoge piek in je bloedsuiker, dan gaat je lichaam vet vasthouden. Dat heeft dus niet met vet eten te maken, maar dat heeft ermee te maken dat je lichaam het gaat vasthouden door een hoge bloedsuiker, dus een hoge insulinepiek.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Romy. Nou, meerdere podcasts opgenomen, net ook nog eentje. Al is even de vraag om welke volgorde we ze gaan posten. In ieder geval, je bent koolhydraatarm diëtist, ketogeen therapeut. Nou, wie beter om dan te vragen als het gaat over prediabetes en diabetes. Er zijn deze week heel veel krantenkoppen voorbij gekomen. Dat er ontzettend veel mensen zijn die dus een verhoogde bloedsuiker hebben. Ik zit eventjes te kijken of ik het kan zien. 1,4 miljoen Nederlanders tussen de 40 en 75 jaar hebben een voorstadium van diabetes type 2. 1,4 miljoen, ik herhaal het nog eventjes. Ja. Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld 10 tot 25 jaar rondlopen met prediabetes voordat ze daadwerkelijk type 2 ontwikkelen. Nou, wij zien natuurlijk ook in de praktijk, zeker nu we veel met een bloedsuikersensor werken, dat we gewoon echt enorm verhoogde waardes tegenkomen. Kan jij ons even meenemen in het verhaal, allereerst startende met prediabetes? Wat houdt het in?
Ja, prediabetes is... Nou, je moet je meer afvragen in hoeverre je merkt dat je daar last van hebt. Mm. Want sowieso wordt het vrij weinig gecheckt. Gewoon eigenlijk niet, als er geen aanleiding toe is. Wat het ook is, als jij je bloed gaat prikken, als jij denkt ik heb prediabetes, dan gaan ze een nuchtere waarde checken. En jouw nuchtere waarde, daar hoef je eigenlijk niks aan te zien. In principe, als jij nog geen diabetes hebt, dan heb jij 's ochtends nuchter gezien, zou jouw lichaam terug kunnen stabiliseren naar een normale bloedsuikerwaarde. Wanneer jij weet dat jij in prediabetesfase bent, is wanneer jij heel veel pieken en dalen in jouw bloedsuiker hebt. Het ding is namelijk, waarom dat een probleem is, is omdat jouw lichaam als prioriteit heeft om je bloedsuiker stabiel te krijgen. Als jouw lichaam heel de dag door pieken en dalen in je bloedsuiker krijgt, gaat al die energie daar naartoe, waardoor jouw lichaam niet toekomt aan andere processen in het lichaam. Dus voornamelijk vetverbranding, wat heel erg belangrijk is. Dus je zal zien dat er ook vet gaat ophopen in jouw lichaam, waardoor je uiteindelijk je vaten gaan vernauwen en je gewoon hart- en vaatziekten gaat krijgen. Dus het is een hele duidelijke voorloop en dat is wel een heel groot probleem, helemaal als zoveel mensen daar dus al last van krijgen.
Mm-hmm. Ja, en je zegt van oké, die nuchtere waarde die kan natuurlijk nog goed zijn. Ja. Het zijn dan vooral de pieken en dalen gedurende de dag. Dat is denk ik ook dat is het verraderlijke. Dat je dus inderdaad met klachten die kunnen duiden op prediabetes mogelijk naar je huisarts gaat. Daar wordt die nuchtere waarde geprikt. Je zit nog in het bakje gezond. En ja, wordt weer een beetje naar huis gestuurd. Ja. Als we even een stapje terug gaan en eens kijken van oké, wat zijn nou symptomen? Of wat zou je nou kunnen merken als er prediabetes speelt?
Nou, wat ik net benoem is als jij je lichaam moet heel de dag door energie steken in die bloedsuiker stabiel te krijgen. Nou, de eerste factor is al vermoeidheid dus. Want er gaat zoveel energie in zitten. Als jij dus meerdere tussendoortjes op een dag eet, omdat je denkt, nou, ik moet het motortje laten draaien bijvoorbeeld. Hoog koolhydraten eet. Je koolhydraten niet goed verpakt in vet, dan krijg je heel veel pieken en dalen. En de intentie van heel veel mensen is goed hoor. Dat ze gezonde producten willen eten, maar weten het vaak
en
niet
vaak
zo.
En magere producten.
Ook.
Veel eetmomenten inderdaad op een dag.
Ja, en waardoor je lichaam dus heel de dag bezig is met dat lichaam in rust proberen te krijgen, in optimale verbranding. Maar ja, dus superveel energie gaat daar naartoe. Dus vermoeidheid is een hele bepalende. Sta je 's ochtends al vermoeid op, door de dag heen, na je maaltijd, dat je dat heel erg merkt. Dan weet je al, oké, wacht even, iets in mijn bloedsuiker gaat niet optimaal.
Mm-hmm.
Nou, een andere is darmklachten. Heel veel, maar dat gaat ook heel erg gepaard met bewerking van product. Wat 90% van het aanbod tegenwoordig is. Dat is wel echt de grootste factor. Daar wordt ook heel veel over gezegd. Nou, laatst was er weer een boek uitgebracht van Teun van de keuken.
Ja.
Die daarover sprak heel mooi. Een langere tijd geleden was het boek De Obesogene Samenleving die daarover spreekt. We zijn gewoon klein Amerika.
Hmm.
We doen er niet aan onder en het wordt alleen maar een groot probleem. Vandaar dat het dus ook zoveel in het nieuws is. Nou ja, die klachten die je ervaart als het gaat over darmklachten, is die opgezette buik waar heel veel mensen last van hebben. Je voelt je dus echt bloedend dat je denkt, oh, dit wil ik niet. Ontstekingen, heel veel gasvorming, heel moeilijk naar het toilet kunnen gaan, dus wel obstipatie, maar ook de andere kant op. Diarree, mm-hmm, door obstipatie, onder andere, dat zijn wel hele duidelijke van, oké, jouw darmen kunnen gewoon letterlijk niet aan wat jij nu aan het eten bent. En dat is hoe dat dan weer komt qua producten, als het gaat over darmklachten. Want heel veel mensen zetten dus in van, oké, we moeten high protein eten.
Mm.
Hoog eiwitten. Oké, laat ik dan maar even kijken welk hyped up product daar ook weer bij komt. Te bewerkte producten die zeggen, ik heb hoog eiwitten, dus dat is dan goed voor me. Ja, dat zijn allemaal producten. We kijken niet eens meer naar de ingrediëntenlijst. Het gaat gewoon om een cijfertje eiwitten. Mm. Als dat hoog is, dan is dat goed voor ons.
Ja.
Dat denken we. Maar als je naar die ingrediëntenlijst kijkt, nou, daar zeg je echt u tegen. Ik weet niet eens wat die ingrediënten, wat dat is. Als je dat leest, denk je, wat betekent dit woord überhaupt? Dan mag je al afvragen of je dat überhaupt in je lichaam wil stoppen. Want als je dat in je lichaam krijgt, de verhouding qua cijfertjes kan goed zijn. Bijvoorbeeld, hè, laag koolhydraten, wat veel mensen denken, hoog eiwit, laag vet.
Hm.
Als dat het is, oh ja, maar ik eet toch low carb, koolhydraatarm, want het zijn toch lage cijfertjes. Maar als je dan teruggaat naar de ingrediënten, als jij een lijst hebt van 20 ingrediënten, dat stop jij in je lichaam. Het is dan wel laag in koolhydraten, maar als jij zelf niet eens weet wat al die ingrediënten inhouden, hoe moet jouw lichaam dat ooit kunnen registreren? Dat gaat gewoon niet. En jouw lichaam denkt van wat ik binnenkrijg, daar wil ik voedingsstoffen uit proberen te halen. Maar daar ga je geen voedingsstoffen uit kunnen halen. Waardoor er heel, Jip en Janneke gezegd, ontstekingen ontstaan.
Mm.
Want je lichaam begrijpt het gewoon niet wat er binnenkomt. Nou, heb jij ontstekingen in het lichaam, dan gaat je bloedsuiker ook weer op en neer. Dus dan heb je ook een hele fluctuerende bloedsuiker. Dus het gaat er niet om als het laag in calorieën, laag in vet is, dat we denken dat dat goed is. Nee, het gaat over voedende producten waar jouw verbranding optimaal op kan zetten en vitamines kan opnemen.
Mm-hmm.
Dus daar gaan die darmklachten ook heel erg naartoe. En de meeste mensen hebben dat wel. En voor de vrouwen onder ons, als je luistert, wat een heel veel voorkomende is, waar we ons ook heel veel van aantrekken, is huidveroudering.
Mm.
Of huidklachten. Maar die huidveroudering, daar wordt ook weer super slim vanuit de commercie op ingezet. Anti-rimpelcremes en dergelijke. Maar de beste anti-rimpel is gewoon een stabiele bloedsuiker. Want als jij fluctuaties hebt in jouw bloedsuiker, dan ontstaat er het proces van versuikering, glycatie. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk rimpels ontstaan in jouw huid. Dus die veroudering plaatsvindt. Dus heb jij een snel verouderde huid en denk je, ja, wat moet ik hiermee doen? Ga naar je voeding kijken. Ga die bloedsuiker stabiel krijgen, want dan krijg je een natural glow. En dan gaat het verouderingsproces wordt gewoon tegengegaan. Dus dat is er ook één. En dus weer van die ontstekingen, dat triggert huidklachten. Heel erg. Dus die drie, zou ik zeggen, die kan je zien aankomen van oké, volgens mij gaat er dus iets niet goed met mijn bloedsuiker.
Ja.
Dus die vermoeidheid, die darmklachten en die huidklachten zijn heel opvallend.
Ja, en dan enerzijds dus die veroudering. Anderzijds dus ook meer de ontstekingsklachten zoals bijvoorbeeld acneklachten, eczeemklachten. Dat zie je natuurlijk ook wel echt heel erg veel voorkomen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met je bloedsuiker die alle kanten op gaat.
100%. 100%.
Ja.
En je ziet dat ook steeds meer opkomen. Ook mensen die last hebben van allergieën ook ineens, wat ze nooit hadden. Dat heeft ook allemaal met je darmgezondheid te maken. In hoeverre er chronisch ontstekingen worden aangewakkerd. Wat ook trouwens er eentje is, heel duidelijk van fluctuerende bloedsuiker, is overgewicht.
Ja.
Als jij dus hoge piek in je bloedsuiker, dan gaat je lichaam vet vasthouden. Dat heeft dus niet met vet eten te maken, maar dat heeft ermee te maken dat je lichaam het gaat vasthouden door een hoge bloedsuiker, dus een hoge insulinepiek. Dus dat is ook een hele opvallende. Die miste ik trouwens hierin. Maar dat is eigenlijk het grootste probleem wat je nu ziet. Want als je kijkt naar hoeveelheid overgewicht in Nederland, hoeveel zou dat zijn? Ik denk 70% van de mensen. Waarvan obesitas,
in ieder geval ver over de helft. Dus ik denk wel boven de 60.
Ja, en dat de obesitascijfers daarvan eigenlijk alleen maar meer toenemen.
Ja.
En dingen zoals jij overgewicht hebt, dat maakt het nog weer verraderlijker dat je al die andere klachten krijgt, omdat je lichaam ook niet meer gevoelig wordt voor die insuline. Dus ook je lichaam Is niet meer gevoelig genoeg om je lichaam weer die stabiele bloedsuiker te kunnen geven. Mm-hmm. Dus het maakt het alleen maar moeilijker. Je komt er alleen maar verder vanaf. En dat is vaak wel het probleem bij mensen. Ja, maar ik eet toch nu zo gezond. Ik eet het dan dus goed. Waarom kom ik niet snel op mijn doel? Op mijn resultaat wat ik wil behalen? Ja, je lichaam heeft al zo lang op weten te bouwen. Dat het al zo lang niet meer gevoelig is. En het wordt alleen maar erg. Ja, dat duurt echt wel even voordat je lichaam weer stabiel is en in rust is. Om letterlijk van zich af te kunnen laten vallen. Dus dat is wel eentje. Ja, eentje dat weten we dat dat wel een hele gevaarlijk is. Maar overgewicht komt wel door een fluctuerende bloedsuiker. Mm-hmm. Waardoor je dus echt hele grote kans hebt om diabetes te krijgen.
Ja.
En die cijfers worden dus alleen maar hoger.
Ja, ja, want wat je natuurlijk ziet als er prediabetes ontstaat, dus die bloedsuiker die piekt en daalt inderdaad. De gevoeligheid voor insuline wordt natuurlijk steeds minder. Dus inderdaad, er is steeds meer insuline nodig om die bloedsuiker stabiel te houden. Dus wat je dan natuurlijk op de lange termijn ziet, is dat je hele systeem, je alvleesklier in dit geval, zoveel uitput dat er diabetes type 2 ontstaat.
Ja.
En ik weet nog dat toen ik de opleiding voeding en diëtetiek deed, nou, dat is inmiddels 8 jaar geleden, ik zeg altijd 5, maar ik heb me de laatste volgens mij een paar maanden geleden.
Door.
Ik moet wel blijven doortellen. Ja. Dus we zitten toch echt op 8 jaar. Toen was er nog, werd er voor. Nee. Toen waren er al wel de eerste verhalen van, joh, kan je diabetes type 2 omkeren?
Oh ja.
Maar er werd al snel, en zeker door de opleiding over gezegd, nee, joh, dat kan helemaal niet. Nou, inmiddels weten we dat dat kan.
Ja.
Kijk, je kan het niet genezen. Mensen, want daar zit wel een bepaalde nuance in. Het is niet zo. Kijk, die ongevoeligheid, die kun je deels terugdraaien. Maar als jij weer naar je oude voedingspatroon gaat, zal je ook weer diabetes type 2 ontwikkelen.
Ja.
Dus je kan het omkeren, maar daar is wel een blijvende leefstijlverandering voor nodig. En dat is waar mensen vaak de mist in gaan. Die denken dan van, oké, nou dan doe ik dit even en dan is het probleem weer volledig opgelost. En tuurlijk, weet je, als jij langer je bloedsuiker stabiel houdt, dan zorgt het er inderdaad voor dat je dan dus ook weer een stabielere bloedsuiker hebt. Dat je weer wat meer ruimte krijgt. Dat zien we natuurlijk ook bij cliënten.
Ja.
Maar als je echt weer volledig teruggaat naar waarmee je het probleem hebt gecreëerd, ontstaat het probleem weer.
Logisch. Dat is, ja, er is geen quick fix hierin.
Nee.
Het is echt een blijvende leefstijlverandering wat je zegt. Je kan daar niet omheen. Maar dat is inderdaad op diabetes, maar ook op prediabetes. Het is niet even, oh, we gaan even die bloedsuiker. Nee, je wil die bloedsuiker langdurig gewoon stabiel houden.
Mm-hmm.
Want anders ga je het sowieso creëren.
Ja.
Ik maak me wel zorgen over de toekomst, over de jeugd. Als in, als je ook ziet wat voor producten die jeugd nu allemaal krijgt en consumeert. Bizar. Als je het hebt, de grootste, als je kijkt naar producten. Het grootste gevaar zie ik echt in frisdranken.
Hmm.
Ik heb genoeg bloedsuikertests daarmee gedaan. Ik dacht dat ding non-stop.
Ja.
Wauw.
Wat zie jij?
Je bloedsuiker kan van een frisdrankje wat, een onschuldig frisdrankje, laten we het zo zeggen. Een glaasje cola of een glaasje iced tea green, denken we ook vaak.
Ja.
Iced tea green, dat is de gezonde optie. Yeah. Dat vind ik altijd wel leuk om te horen.
Ja.
Echt, again, hè, geen verwijten, niks. Ik snap dat het met beste intentie is dat mensen denken, oké, we nemen een gezondere frisdrankoptie.
Ja.
Maar een iced tea green kan je bloedsuiker gewoon naar een 11 of een 12 schieten.
Oh jeetje, en dat was gewoon één glaasje.
Dat is één glaasje.
Ja.
En tuurlijk, het hangt er ook wel vanaf wat je daarnaast ook weer eet. Maar puur op zichzelf kan dat gewoon zo'n extreme piek geven in je bloedsuiker. Nou, waardoor je weer daalt, waardoor je weer voelt, ook wel nog van zo'n glaasje.
Mm-hmm.
Het is gewoon verslavendmakend, al die dingen. Ja, tuurlijk dat wordt verkocht, want ja, er wordt geld ingestoken.
Ja.
En dan denken mensen, die opmerking zie ik dan voorbij komen. En echt, ik krijg daar wel, daar voel ik me echt niet relaxed bij als ik dat hoor. Ja, maar als het echt dodelijk zou zijn, dan zouden ze het toch niet verkopen. Mm. Denk ik, ja, sorry.
Mm.
Maar alles gaat over geld. Het is niet direct dodelijk voor je. Maar ze blijven het zeker verkopen. En zeker op langdurig termijn ga je daar wel helemaal kapot aan. Hetzelfde met roken. Dat blijven ze toch ook sigaretten verkopen. Ook al weten we dat het letterlijk dodelijk is. Hetzelfde met alcohol. Dat gaat nooit weg. Dus vergis je niet in het aanbod dat er is. Dat ze denken dat de beste intenties er zijn. Nee hoor, commercie hebben nul de beste intentie met jou als het gaat over weer een nieuw, gezond, tussen aanhalingstekens, product weer op de markt brengen. Wat high protein, low fat, low carb producten. Echt, vergis je er niet in als er op staat low carb. Jullie zijn toch van laag koolhydraten, dan kan ik dat toch eten? Laag koolhydraten heeft ermee te maken met je portiegrootte. Dat blijf ik zeggen.
Hmm.
Het zijn pure producten, pure voeding. Echt, het blijft nummer 1. Voor als jij en een stabiele bloedsuiker wil en je lichaam überhaupt kan registreren wat er binnenkomt. Voor een optimale verbranding. En niet dat je lichaam daar helemaal aan kapot gaat. Aan al die bewerkte rotzooi wat er tegenwoordig wordt gekocht. Het is echt wel verdrietig makend hoor, als je in de supermarkt ingaat. Ook een afbeelding in de krant. Dat is echt wel grappig. Oh, ik ga eventjes kijken wat er op de obesitasmarkt weer te vinden is. Dat was een grappig kopje. En toen stond er heel duidelijk wat in de aanbieding was. Oh, alle diabetesproducten zijn weer in de aanbieding. Ik vond dat zo'n mooi iets. Want als je naar de supermarkt gaat, het is inderdaad een obesitasmarkt. Het is, alles maakt gewoon,
ja.
Als 90% bewerkt is, dan kan je beter niet naar een supermarkt gaan, hoor. Begrijp me niet verkeerd, ik ga ook naar een supermarkt. Maar ik ben wel heel selectief waar ik voor kies. Ik hoef ook niet heel veel schappen doorheen.
Mm-hmm.
Ik weet ook.
Gewoon de buitenste ring. Blijf in de buitenstring, dan zit je oké.
Okay. Ja, je hebt niet meer nodig. En ik snap dat het verwarrend is, hè. Als er weer een nieuw product, oh, is dit goed, is dit goed? Daarom is het zo belangrijk wat wij in de praktijk dus ook inzetten. Laten we etiketten gaan lezen.
Hmm.
Wat zegt het nou eigenlijk? Ga eens begrijpen wat er komt. Want als jij weet hoe je het kan lezen, dan hoeveel producten, want blijven producten bijkomen. Maar dan weet jij hoe je dat moet interpreteren en dus ook wel ervoor kan kiezen of dat wel of niet meerwaarde is voor jouw gezondheid. En je hoeft echt niet 100% puur en alleen maar goed, perfect te eten, hoor. Maar dat je wel bewust bent van wat je in je lichaam stopt.
Ja.
En niet naar die cijfertjes alleen maar aan het kijken bent.
Waar moeten we op letten met de ingrediëntenlijst?
De meest simpele, als er meer dan 3 ingrediënten op staat, dat je echt gaat kijken, wat zit er dan nog bij? Zijn het wel echt pure producten waarvan je dus herkent het woord?
Mm.
Wat wil je niet? Plantaardige oliën, onder andere. Toegevoegde suikers. Let er wel op welke woorden voor suiker.
Ik moet zeggen, die hebben, wat is het? Volgens mij zijn er 30 verschillende namen.
Ja, ik weet ze ook niet allemaal, hoor.
Nee.
Soms denk ik, ken ik dit woord?
Ja,
dan zoek ik het even op. Oh, is weer suiker.
Ja.
Ja. Ja, overal wordt suiker aan toegevoegd. Vergis je dus ook niet in de producten waarop staat geen toegevoegde suikers. Dan denken mensen, oh, waar zit geen suiker in? Nee, niet extra toegevoegd.
Mm.
Maar van nature zit er hoog suiker in. Dat zijn ook natuurlijk die producten. Dus lees echt goed. Laat je niet verleiden door allemaal die tekstjes erop. Want dat triggert natuurlijk.
Ja.
Kijk op de achterkant. Kijk naar de ingrediënten. Geef daar ook prioriteit aan voordat je naar de cijfers gaat kijken. Die cijfertjes, die plak ik eerst altijd af. Laat ik eerst even kijken hoe puur het product dus is. Wat zijn verder nog dingen? Ja, ik ben ook geen voorstander van zoetstoffen. Omdat die hebben niet per se een directe invloed op je bloedsuiker. Maar die kunnen wel.
Dan hebben we het nu over natuurlijke zoetstoffen. Hè? Want kunstmatige zoetstoffen kunnen juist natuurlijk een effect hebben op je bloedsuiker.
Ja, precies. Ja. Ook. Die zie je natuurlijk ook wel minder impact dan echt pure suiker.
Mm.
Dat wel. Maar meer als het gaat over ontstekingen wil je dat ook liever niet. Maar waarom ik helemaal geen fan ben dus van die zoetstoffen, is omdat het je smaakacceptatie belemmert. Als jij gewend bent aan een bepaalde zoeting, normale suikers zoals fruit en groente zelfs, dat smaakt gewoon niet meer lekker. Waardoor mensen ook, het valt niet vol te houden, koolhydraatarm, ketogeen, want er zit geen smaak aan. Ja, dan weet je wel, dan is jouw smaak niet geneutraliseerd.
Nee.
Voor één, ik hield heel erg van sauzen om te eten.
Mm.
Super bewerkt natuurlijk. Denken, oh, hoog vet, prima, weet je wel, dat kunnen we eten. Maar ik vind het gewoon niet meer lekker nu.
Nee.
Ik heb zo'n chemisch stofje. En ik heb heel mijn smaak gewoon geneutraliseerd door puur te eten.
Ja, wat ik daar altijd een hele mooie maatstaf voor vind, is pure chocola.
Ja.
Toen ik met koolhydraatarm begon, nou, ik was absoluut niet van de pure chocola. Dan heb ik het over 50%. En nog niet eens iets serieus, maar zeg maar de pure chocolade-eitjes dacht ik al van, nou, die laten we lekker liggen. Geef mij maar melk en wit. Dus nou ja, dan zie je al een beetje hoe mijn zoetbehoefte was. Die was echt behoorlijk. Maar ik merk dus, hoe langer ik koolhydraatarm eet en dus gewoon heel weinig suiker of überhaupt niet. Dat is nu zo'n 5 jaar ongeveer. Inmiddels zit ik op 100% soms. Je hebt van de Ecoplaza heb je 100% met cacao-nips erin. Die vind ik nou echt wel lekker. Maar nu is het 90%. 90% is een soort van mijn go-to. Ja. Terwijl dat toen ik begon met koolhydraatarm, ging ik voorzichtig met 50-60%. Toen ging ik naar 78%. Toen ging ik naar 85%. Nou, nu dus 90%. Ik vind dat ook dus bij cliënten zo'n mooie spiegel als het ware. Of zo'n mooi evaluatietool van van ja, hoe zit het met jouw zoetbehoefte? Ja. Die 90% chocola, smaakt die voor jou als asfalt? Of zit er voor jou nog een zoetje aan?
Ja.
En je merkt dus inderdaad, de producten die je voorheen dan lekker vond, ja, daar valt echt geen lol meer aan te beleven en vind ik soms zelfs vies. Dus wat je inderdaad zegt over die sauzen, je merkt gewoon heel erg door het voedselaanbod dat er is, de bewerking. We zijn zo gewend aan, ja, aan afwijkende producten die helemaal niet puur en meer zo zijn zoals we bedoeld hebben. Of zoals het ooit bedoeld was.
Ja, heel je smaak is gewoon helemaal beïnvloed op een negatieve manier. Dat was voor mij echt het grootste ding. Dat ik denk, wauw, alles smaakt nu zo extreem lekker. Hmm. En ik hoef al die bewerkte dingen niet, want ik vind het gewoon, dat chemische ding zit eraan, dan denk ik, hè, dit smaakt gewoon niet meer goed in mijn mond. Dat kon ik me echt niet voorstellen, hè, want ik had echt bij alles altijd mayonaise. Nou, dat moet ik nu gewoon echt niet meer hebben.
Ja.
Daarin wel natuurlijk een nuance. Als mensen ook vaak kunnen horen, oh, alleen maar puur eten, oh, dan mag ik zoveel niet. Hmm. Of al wat ik altijd doe, dan kan ik dat gewoon helemaal niet meer eten. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor, een boterham met pindakaas en hagelslag.
Ja.
Nou, ik dacht, ik vond dat vroeger ook lekker. Nu kan je daar meer niet blij mee maken. Maar ik denk, hoe kan ik die nou in pure vorm gaan nemen? Toen dacht ik, oké, als ik gewoon een pure cracker eet, niet eens per se een zadenpittencracker kan hoor, maar bijvoorbeeld een volkoren waza cracker alleen al. Nou, er zitten twee ingrediënten in, dus op zich heel puur. Niet het meest fijn voor je darmen, maar oké, ik denk een nuance.
Even
lekker
een uitzondering. Ja.
Dus dan zo'n cracker en denk ik, dan doe ik er een amandelpasta, een pure amandelpasta. Even kijken hoor, frambozen voor de zoeting.
Ja.
En cacao nips. Dus wauw. Oh, en een beetje niet te vergeten, een beetje Himalaya zout eroverheen. Ja. Dan heb je alle smaaksensaties bij elkaar. Nou, dat smaakt 10 keer lekkerder. Nou, 1000 keer lekkerder dan die bewerkte boterham met een pindakaas waar suiker in toegevoegd zit en die hagelslag wat eigenlijk niet lekkere cacao is.
Nee, maar als je dus inderdaad overgaat op pure voeding, dan merk je pas hoe bewerkt het aanbod eigenlijk is.
Ja.
Wat ik net al zei, van weet je, het buitenste schap van de supermarkt, dat is een beetje waar je wil zijn. Ja. De rest wil je eigenlijk zoveel mogelijk skippen.
Ja.
Dus wat je inderdaad zegt, 80-90% van het aanbod is gewoon super bewerkt.
Ja.
En dan zie je dus inderdaad broodje pindakaas, hagelslag, broodje snicker, had ik vroeger ook.
Broodje snicker?
Ja.
Wat is een broodje snicker?
Zo kun je het noemen, toch? Want het is pindakaas, het is hagelslag. Dus het smaakt een beetje naar
snicker? Ja. Wauw, ik had die er nog niet eens aan toegevoegd. Oké.
Dus smaakt het wel een beetje, toch?
Oh ja, grappig.
Nou ja, dan dus de gezonde versie. Maar wat je dus inderdaad ziet, als je echt gaat focussen op pure voeding, dan merk je dus dat ook daar weer een shift in ontstaat. En dat je dus inderdaad naar hele andere smaken op zoek bent die veel echter en veel meer voldoening geven.
Voldoening, verzadiging, letterlijk ga je veel beter opzoeken. Nog één leuk voorbeeld, als in bijvoorbeeld friet. Ik wil nooit meer friet eten, vind ik zo lekker. Dan denk ik, als jij nou een aardappel of een zoete aardappel, het is best wel wat hoger in koolhydraten, mag je echt wel bewust van zijn. Maar als je het goed combineert, als jij een pure aardappel pakt, zoete aardappel, en die doe je in de oven met pure goede olie. En dan maak je er een saus zelf bij, als in, ik doe dan Griekse yoghurt, teentje knoflook erin en weet ik veel wat voor kruiden je nog wil doen. Wauw, wat een smaaksensatie is dat. Veel lekkerder dan die bewerkte friet uit zak, uit de vriezer, met een frituurvet eroverheen die je extreem proeft. Ik weet niet, ik word er gewoon helemaal onpasselijk van als ik erover praat. Denk ik, dit smaakt zoveel minder lekker, het voelt ook minder lekker in je maag. Je voelt je gewoon totaal er niet helemaal goed bij. Dus voor heel je welzijn is het gewoon zoveel fijner om puur te eten. Het is ook oprecht lekker. Je moet alleen, nou je moet, je wil alleen de combinaties gaan vinden die voor jou werkt. Dus heel erg die tussenpauze eigenlijk nemen. Het is niet in één keer van hoog bewerkt naar alleen maar puur. Ik snap dat heel intens kan zijn voor mensen. Ze denken, oh, ik mag helemaal niks meer en laat maar gaan. Maar als je inderdaad gaat kijken, hoe kan ik mijn producten, wat ik nu leuk vind qua maaltijden om te maken, hoe kan ik die in ieder geval voor zorgen dat ik die in de pure variant maak?
Ja.
Ook al is dat nog wat hoger in koolhydraten, maar dat is wel stap 1.
Ja.
Want je darmen, die kunnen dus registreren oh, dit is dit, dit is dit. Ik weet heel duidelijk wat erin zit. Dan 20 ingrediënten waar je darmen niks mee weten wat het ermee kan. Dus je zorgt al voor dat die ontstekingen al heel veel minder worden. En dan komt die stap langzaam naar dat hele pure toe. En dan wil je ook echt niet meer terug. Mm-hmm. Dus daar in die tussenstapjes blijven wel echt heel erg belangrijk. Voor jezelf, voor je acceptatie, voor je smaakacceptatie. Ja. Het gaat langzaam gewoon meebewegen.
Ja.
Dus je wil niet anders meer dan.
Nee. Nee, en inderdaad ook die bewustwording. Kijk, in het begin kan het ingewikkeld zijn van, oh, dan ben ik allemaal etiketten aan het checken.
Ja.
Maar uiteindelijk heb je ook je producten gevonden. En je zal ook zien dat van één en hetzelfde product, een voorbeeld bijvoorbeeld droge worst, dat kan echt een wereld van verschil maken in dus ingrediënten en dus ook in voedingswaarde. Ik had laatst, oh, dat waren augurken. Nou, oh ja, moet je voor de grap ook eens naar kijken. Want je hebt natuurlijk de zoetzure en volgens mij dan gewoon de zure, heet
ja,
het zo?
Ja, zure, ja.
Nou, die zoetzure, dat kan, wat is het? Volgens mij was het een van de tweede ingrediënt was dan suiker. Ik ga ervan uit dat het eerste ingrediënt dan wel augurk was, hoop ik. Dat is trouwens ook, mocht je dat niet weten, het eerste ingrediënt, voor degene die luisteren, het eerste ingrediënt zit er het meest in. Dus wat er aan de voorzijde staat, zit er meer in dan wat aan de achterzijde of achteraan de lijst staat. Maar een van die augurkpotten bevatte dus iets van 12 gram suiker en de andere 1 gram. Ja, weet je, daar kun je wel logisch in kiezen.
Ja.
Dus dan kijk je eerst naar de ingrediënten, dan kijk je naar de voedingswaarde.
Ja.
En in het begin kost dat natuurlijk wat meer tijd.
Ja.
Maar op die manier weet je wel wat je daadwerkelijk binnenkrijgt. Weet je, om gewoon eens te weten van, oké, wat stop ik eigenlijk in mijn lijf? Daar zit al zo'n, daar gaat zo'n positiviteit van uit. Omdat je op die manier ook echt weet waar je jezelf mee voedt. Je bent jezelf aan het voeden in plaats van aan het vullen. Dus als we het dan ook hebben over bezig zijn met pure voeding, met je gezondheid en op een positieve manier goed voor jezelf zorgen. Dan
heel veel voldoening.
Ja, dat gaat echt hand in hand om dat op die manier te doen. Dus tuurlijk, het is een investering. Het kost echt gewoon, zeker in het begin als je dat gaat doen, kost het wat meer tijd. Maar het stukje bewustwording kan wel ontzettend helpen. Ja. Om gezondheidswinst te behalen.
Ja, 100%. En dat is natuurlijk ook hoe wij mensen willen begeleiden. Het is niet van, dit product is slecht. Mm. Sowieso, het wordt slecht natuurlijk, kunnen we heel wat over zeggen. Maar die zak chips moet jij niet eten of eet dat maar. Het heeft geen zin om dat te zeggen. Want mensen weten het heel vaak wel. Sommige producten dus dan ook niet hoor.
Ja.
Maar dat kunnen we uitleggen. Maar als je ook dus kan uitleggen wat het precies in je lichaam doet, dat geeft die bewustwording waardoor, als jij überhaupt die bewustwording al aanraakt, ga je erkenning geven aan iets en herkennen. Dus als jij die stap dan maakt om iets anders te doen, dat geeft zoveel voldoening, omdat er al heel veel overwegingen zijn gemaakt in je brein. En als jij dus dan wel die stap maakt om dan voor het meest bewuste product te kiezen, dat geeft zoveel voldoening. Daarom kunnen heel veel mensen aan de ene kant heel veel voldoening halen uit koken.
Ja.
Maar in sommige de tijd, maar als ze het dan hebben gedaan, denk ze, ja, ik voel me er zo goed bij. Omdat je daar alles, ja, het geeft een mooi eindproduct. Want je voedt je lichaam er ook letterlijk mee. Dus je voelt letterlijk van, dit is echt wat bij mij past.
Mm-hmm.
Maar ook dat je er moeite in hebt gestoken.
Ja.
Het helpt wel echt. Alleen het is inderdaad tijd maken voordat je je goed gaat voelen. Kijk, als jij er geen tijd voor maakt, ja, dan snap ik ook wel dat je denkt van, nou ja, het maakt me dan niet uit wat ik voorgeschoteld krijg.
Ja.
Dat is wel. Dus bewuster worden is wel een hele belangrijke. En daarom doen wij dus dan ook in trajecten dat we heel erg bewustwordingstrajecten, inzichttrajecten hebben en dus op long-term coaching. Want je zegt, het is niet zomaar even gedaan.
Nee.
Maar in ieder geval eerst dat inzicht geven van, waar zit het hem überhaupt in jouw lichaam? Dus dat bloedonderzoek weer, wat is heel
duidelijk.
En
wat is de status van iemands lichaam?
Ja.
Wat zie je inderdaad qua bloedsuiker, maar ook cholesterolprofiel, qua leverwaarde, schildklier,
vitaminebalans.
Precies, ja.
Ja. En als je dat dan hebt, dat inzicht heb je al, oké. Als je dat naast je eetpatroon gaat neerleggen, hoe komt dat dan? Als je dat gaat uitleggen, oh, nu snap ik wat er bedoeld wordt. En als je dan ook nog, ik noem het de inzichttrajecten, dat deze ook nog die bloedsuikersensor inzet, dan kan je letterlijk zien wat bij jou er gebeurt.
Ja.
Dus als jij een keer een boterham eet, of als jij een keer een glaasje alcohol eet, of als jij wel een keer een volwaardige maaltijd eet, hoeveel meerwaarde dat heeft voor jou, dan kan je letterlijk wat je hebt geleerd, kan je letterlijk toepassen op jouw lichaam. Je ziet direct wat er gebeurt.
Ja.
Dat geeft zoveel inzicht, want het is dan echt practice. mm-hmm. wat je doet. En niet alleen ik leer het, ik weet het wel. Maar je ziet het letterlijk terug. Oh, maar zo werkt het op mijn lichaam. Dat geeft zoveel voldoening.
Ja.
In plaats van weer, oké, dat gewicht waar we het aan hangen. Aan dat getalletje. Daarom dat bloedonderzoek en die sensor. Dat is zo'n fijne trigger. Ik hoor dat ook heel vaak terug van mensen. Die dan geleid. Ik heb nu het inzicht. En ik ben er zo bewust van. Oké, ik weet nu dan mijn bloedsuiker en ik voel het ook. Want daar gaat het uiteindelijk ook om, hè? Voel je het terug? Wat ja. voel je dan? Dus het is niet alleen maar die cijfertjes en oh, mijn bloedsuiker. Maar wat voel je terug? Wat merk je dus aan je energie? Wat merk je aan je darmen? Gaan die lekkerder, ja of te nee? Wat merk je in je slaap? Dat is ook eentje. Dat is echt, oh, ik merk echt dat mijn slaap beter wordt. Ja, hoe komt dat? Oh ja, ik zie het. Mijn bloedsuiker is stabieler.
Mm-hmm.
En hoe weet je? Ik weet inmiddels, voel ik aan mezelf... Wanneer ik denk, ah ja, nu heb ik een piek. En ik weet nu, oh, mijn bloedsuiker is nu teruggedaald.
Hmm.
Ik voel het letterlijk aan mijn lichaam. Ik heb dat heel erg, sommigen kunnen dat ook wel hebben. Als je het hebt over concentratie, die had ik niet eens genoemd nog. Maar een beetje wazig zicht krijgen. Beetje zo'n walm over je ogen heen. Die heb ik heel snel als ik een piek in mijn bloedsuiker.
Ja.
Die merk ik direct. En daarna voel ik me in één keer weer energiek worden. Denk ik, aha, mijn bloedsuiker is weer gedaald.
Ja.
Ja, het is zijn, als je dat weet van jezelf, dan kan je dat... Nou, dus bewuster van worden. En dan is het veel makkelijker om een actie ernaar te zetten. Als je het begrijpt. In plaats van, ik weet dat het moet. Maar ja, waar is die tussensituatie? Wat doet het dan met mijn lichaam? Waarom zou ik dat dan willen doen?
Mm-hmm.
Dus heel erg die vraag naar jezelf te stellen voordat je die actie zet.
Ja.
Om wel een bewerkt product bijvoorbeeld te nemen.
Ja. Ja, en dat je ook voor jezelf weet van, oké, waar zit ik een beetje op de... Nou ja, op de grens van... Is er sprake van prediabetes? Is er al sprake van diabetes zelfs? En wat kan ik vooral doen om die stabiele bloedsuiker te handhaven? Om ervoor te zorgen dat die gevoeligheid, die insulinegevoeligheid weer toeneemt.
Ja.
En om dan met je neus toch wel op de feiten gedrukt te worden van... joh, dit is hoe jouw bloedsuiker er op een dag uitziet.
Mm.
Ja, dat geeft gewoon ontzettend veel motivatie.
100%. En dat is ook wel... Ik heb zoveel sensoren nu bij cliënten gezien... We zijn er met een aantal gewoon achtergekomen. Ja, jij hebt al diabetes.
Ja, hè? Dat is echt.
Ja,
ja,
en dan denk ik, oh, ik vind het zo goed dat je daar wel... Je voelt het al langer, maar je weet ook niet hoe het moet, hè? Dus het is ook vaak onwetendheid. En daarom vind ik het wel heel mooi dat die mensen die stap wel zetten. Ik wil echt van mijn klachten af, maar niemand kan mij daarin helpen.
Ja.
En dan denk je, hoe kan het dan dat we er met zo'n sensor achterkomen... en bijvoorbeeld de huisarts niet als je met klachten gaat... Blijf onthouden, de huisarts die ziet één momentopname
Precies,
van bloedprikken. En helemaal niet af te vallen naar huisartsen, want we hebben ze echt nodig. Maar wel beseffen, wat haal ik daaruit? Het is niet preventief dat diegene helemaal je leefstijl onder de loep neemt. Het is op dit moment, je nuchtere bloedsuiker op één moment...
Ja.
Is die oké?
Ja, en je kan daar gewoon... Kijk, dat is het verraderlijke. Je kan met alleen die nuchtere waarden niet uitsluiten... of er insulineongevoeligheid is.
100%.
Of er insulineresistentie is.
Ja.
En ik denk dat dat heel erg het probleem is... waar we nu mee te maken hebben. Dat er mensen naar huis gestuurd worden van... joh, je bloedsuiker is oké. Er is geen sprake van diabetes, prediabetes... want je hebt nog een mooie nuchtere waarde. Maar er kan... gedurende de dag een ontzettend verschrikkelijke bloedsuiker plaatsvinden. Ja, en daar dat weten we dan niet.
Nee.
Dus om dat inderdaad onder de loep te nemen... en daar dan dus ook voor cliënten de motivatie uit te halen... om met leefstijl, met koolhydraatverlaging... met pure producten aan de slag te gaan... ja, dat is gewoon super waardevol.
100%. En daarom, het is zo fijn om op die manier te werken... ook als diëtist zijnde... Het is niet maar gewoon uit de lucht happen.
Hmm.
Als in wat wel erg op de opleiding dus was... van oké, deze producten zijn dus goed, dus dat moet het zijn.
Ja.
Maar ja, wat doet het dus in het lichaam?
En wat doet het voor die persoon?
Ja.
Weet je, ook de persoonlijke variatie... die kun je daar natuurlijk heel erg in meenemen.
Zeker, zeker. En dus ook uittesten. Hè? Van oké, als jij dit graag in je eetstijl hebt... Oké, laten we überhaupt kijken wat het op je lichaam doet. Ik kan sowieso iets zeggen over de ingrediënten, de puurheid van het product. Maar laten we dan ook even kijken hoeveel impact het op jou specifiek heeft. Het kan zijn dat er niet heel veel impact is. Oké, welke overweging ga je dan maken? Oké, ik weet bijvoorbeeld, het is niet heel bevorderlijk voor mijn darmen. Maar mijn bloedsuiker blijft er op zich rustig van. Oké, dat kan een uitzondering worden, een prima uitzondering. Maar ook niet een dagelijks dingetje. Of dat je terugziet van oké, dit had ik graag... maar mijn bloedsuiker gaat hier zo van stijgen... dat je ook voelt, nou, misschien moet ik dit eigenlijk niet meer willen.
Nee.
Dus niet, ik mag dit niet, maar ik wil dit eigenlijk niet... omdat ik echt voel dat ik me niet lekker voel. Dat was ik trouwens met, er komt nu in één keer op... een cliënt die was een test gedaan, die was insulineresistent. Maar ja, als je dat hoort... op zich denk ik goed om te weten, maar ja,
wat doe je er vervolgens
wat doe je
mee?
Ermee? Ja. Dat is super moeilijk. Dat snappen mensen niet. Hadden we een sensor opgeplaatst. Gewoon zo'n standaard pierenijsje of een raketje of zo.
Yeah.
Nou, als we dan kijken naar calorieën, dan denken we, oh, weinig calorieën, dat kan ik prima nemen. Volgens mij nog niet eens 40 calorieën of zo. Mm. Maar ja, het is puur suiker. Dat ijsje, het duurde 10 uur voordat die bloedsuiker naar normaalwaarde was gedaald. 10 uur?
Yeah.
Wow. Even voor de mensen die iets meer over bloedsuiker weten. Wat je wil, als jij een maaltijd hebt gegeten of een bepaalde consumptie, wil jij een maximale stijging van 2,0 millimol per liter. Dan denken ze, oh, maar dat is, daar zit je eigenlijk snel aan. Ik krijg soms een reactie, ik heb dat veel hoger, is dat oké? Okay? Eigenlijk een maximale stijging is 2,0. Als jij puur eet, en
dan wordt het niet veel meer dan dat.
Helemaal niet zelfs. En als het een klein beetje hoger, zijn ook slaap en rust en stress, wat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar als jij dus, en trouwens, dus die maximale piek van 2,0, maar ook dat die binnen 2 uur dus weer terug is gedaald.
Ja.
Maar als jij dus, en hij gaat echt zwaar omhoog naar, nou ja, het was naar 9,5 of zo.
Ja.
Voor één ijsje.
Ja.
En vervolgens 10 uur dat het duurt voordat hij weer op een normaal waarde is tussen de 5 en de 6 bij deze persoon. Dat is echt bizar. Ook al gaat het over 40 calorieën. 40 calorieën, maar die kan er gewoon zijn. Ervoor zorgen dat jij en darmklachten en heel de dag niks meer waard bent qua vermoeidheid. En deze persoon zat zelfs in een burn-out.
Hmm.
Ja, die relatie vind ik ook heel duidelijk voor mij. Kijk, er zijn niet zoveel onderzoeken naar. Maar mensen die met burn-out kampen, die, als je kijkt naar die bloedsuiker.
Ja, ik zie dat ook heel erg terug.
Ja.
Absoluut.
Ja. Soms denk ik echt, moeten we hier niet een onderzoek naast elkaar gaan hebben? Want we hebben zoveel resultaten.
Ja, ik weet het. En er zijn al wel wat, daar gaan wij het wel eens even over hebben. Maar er zijn wel meer mensen die dat al hebben voorgesteld.
Ja,
ja.
Want
we hebben ontzettend veel data.
Heel veel data met die bloedsuikers.
Ja.
En die sensoren die zeggen dus zoveel meer dan alleen dat bloedprikken.
Ja.
Want je hebt continu die meting. Je kan er, nou ja, heel veel uithalen als het gaat dus over leefstijl. Dus het is niet alleen dat eten wat je eruit haalt. Je ziet dus ook de slaapkwaliteit. Als jij niet goed slaapt, dat kan dus zijn door je eten. Maar het kan ook zijn doordat je dus overprikkeld of whatever bent.
Mm-hmm.
Je start 's ochtends al met een veel hogere bloedsuiker.
Ja.
En de rest van de dag heeft dat veel meer impact.
Ja.
Dus stress is ook echt een hele belangrijke als het gaat over een stabiele bloedsuiker.
Absoluut.
Stress, rust, ademhaling, energiebron nummer 1 die daar ook bij komt kijken. Dus dat al over, het verbaast me echt niet dat er zoveel prediabeten zijn. En dat is ook de reden waarom wij op die manier ook werken. Focus op die stabiele bloedsuiker.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.